Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 47, de derde vers. Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Dat is het derde vers van Psalm 47. Schriftlezing deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24ste hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. We noemen nu Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Dat is het 9e vers van Psalm 68, na de schriftlezing uit Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing raten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allentijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Maatschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, aan het begin van deze dag en aan het begin van deze dienst naderen we tot u om u een zegen te vragen over deze dienst die op deze hemelvaartsdag gehouden mag worden. We zeggen uw naam dank dat we hier mogen zijn en dat we samen het hemelvaartsevangelie mogen overdenken. Maar ook in onze overdenking van dat grote, van dat diepe hemelvaartsevangelie, hebben we uw zegen nodig. De zegen van u die zegenend van deze aarde bent opgevaren. De zegen die wij niet verdienen. Want als er iets waar is vanmorgen, dan moeten we het belijden dat de zegen van u onverdiend is door ons, die zelfs de minste zegen en het kleinste teken van uw gunst verzondigd hebben. We bidden u, Heere, wil u dat zo op ons hart drukken, dat wij dat vanmorgen, zoals we hier in de kerk zijn, diep beseffen. Opdat we ons oprecht voor u vernederen en vernederd mogen luisteren en vernederd van hart uw woord mogen verkondigen. Want het zit vaak zo hoog bij ons van binnen. We zijn hoogmoedige mensen. We zijn zelfzuchtige mensen. We zijn mensen die met zoveel eigen gerechtigheid behept zijn. We bidden u, wil u ons door de kracht van uw woord en geest vernederen, voor het eerst of ook opnieuw. En wil ons doen zien dat wij door de zonde zelfs de minste zegen van u verzondigd hebben. En leer ons oprecht smeken om uw zegen. Heere, wil u dan zelf uit vrije genade, omwille van die ene borgen zalig maken, de Heere Jezus Christus, zegenend op ons neerzien. En wil u geven dat vanmorgen, onder de bediening van uw woord en in deze eredienst, uw naam verheerlijkt mag worden. We bidden van u, wil u geven dat uw woord verkondigd mag worden en dat het ter harte genomen mag worden. Laat uw woord door mogen dringen tot in de diepste kamers van ons hart. En wil u schenken, Heere, dat zij die u niet kennen, die vreemdeling zijn van het werk van uw genade, dat zij vanmorgen door het woord van u stilgezet mogen worden. En gaan zien hoe nodig het is om geborgen te zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Wil u geven dat ze niet door mogen leven, jongeren en ook ouderen. Wil u zelf hun te sterk worden. En geven dat als vrucht van die zegen van de hemelvaart. Mensen als tollenaren en zondaren tot u gaan roepen om genade. We smeken u, Heere, wil u uw zegen schenken aan hen die u zoeken in het verdriet van hun ziel. U zoeken in de vragen van het leven. U weet dat er mensen onder ons zijn die met geestelijke vragen vastlopen. En soms geen weg meer weten, die gehoord hebben van de weg ter ontkoming die geopend is in de Heere Jezus Christus. Maar bij zichzelf zoveel onwaardigheid en zoveel onmogelijkheden zien die weg niet kunnen vinden. Heere, wil u geven dat ze mogen zien dat er waar bij hen geen weg te vinden is, dat er bij u een weg is en dat u die weg ook voor het hart wilt openen. En door uw geest bekend wilt maken aan het hart. Ja, wil u zelf tot hen spreken en hun die weg wijzen. Smeken u voor al uw kinderen, wil u geven dat uw volk mag leven bij de hemelen die door de hemelvaart van de Heere Jezus geopend zijn. Want u roept uw kerk toch op om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Jezus Christus is zittend aan de rechterhand van u. Heere, u weet dat uw kinderen kunnen zo aardsgezind zijn en het moeten zingen met de oude psalmdichter, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Zou u dan zelf de harten van uw volk willen opheffen en ze willen richten op de dingen van de hemel? En zou u hun ogen willen openen en meer willen openen voor dat gezegende werk, ja, voor die gezegende persoon van de Heere Jezus? Opdat ze in hem mogen zien zegen en troost, kracht en hoop. Opdat ze hem mogen zien die de koning van hun leven geworden is. De grote bruidegom. Degene die altijd leeft om voor een schuldig volk te bidden. Heere, wil u daar zelf de ogen voor openen? Want door onze aardsgezindheid, door onze verkleefdheid aan het stof, zijn onze ogen zo gesloten voor de zegeningen die bij hem te vinden zijn. Wil u dan zelf vanmorgen neerdalen en ons geleiden door uw woord en door uw geest? Heere, we bidden van u, wil u zo op ons neerzien? Wil u zijn met ons allen? U kent de moeite en de zorgen in de levens, in het persoonlijke gezinsleven van ieder van ons. U weet de redenen die we hebben om u ootmoedig dankbaar te zijn voor de vele zegeningen die u tot op deze dag aan ons schenkt. U weet alle dingen. wil u geven dat wij in tegenspoede stil mogen zijn. En in voorspoed dankbaar. Ja, laat het zo zijn dat in tegenspoed we uitgedreven worden tot u. En dat de wegen van beproeving en van moeite en verdriet gezegend en geheiligd worden aan onze harten. Maar wil u ook schenken dat de tekenen van uw goedheid ons mogen brengen tot bekering. Want het is toch uw goedheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid die tot bekering leidt. We bidden van u, Heere, wil u bijzonder zijn met hen die bijzondere moeite en zorgen hebben. U kent de zorgen rond ziekte. U weet de moeite en het verdriet van de eenzaamheid. U weet van rouw en pijn. U weet van de moeite van hen die ouder worden en die telkens merken dat alles minder wordt, de krachten minder worden, soms ook de denkkracht en de herinnering minder wordt. Heere, wil u ook bij het ouder worden uw hulp schenken. En geef, Heere, dat onder alle omstandigheden het ervaren mag worden, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. O wil bij alle vragen van het leven, bij alle verdriet en bij alle rouw, ons leren om tot die schuilplaats te vluchten. Want wie daardoor genade schuilen mag, die is wel bewaard. Heere, wil u zo aan ons allen denken. Geef dat wanneer we op deze dag stil mogen staan bij uw woord, dat uw woord geopend mag worden. Dat bidden we bijzonder ook voor alle die luisteren. Geef dat we niet door afleidende gedachten weggezogen mogen worden onder uw woord vandaan. Geef dat de slaap ons niet hinderen mag in het luisteren. Geef dat onze gedachten gevangen worden onder de kracht van uw woord. En dat onze ogen gericht mogen worden op dat wat uw woord vanmorgen tot ons te zeggen heeft. Wil u ook in het spreken geven, dat uw genade ons mag geven te spreken. Want hoe zouden we spreken, Heere, zonder uw geest en zonder de kracht van uw bediening? Help ons en geef ons woorden te spreken. We moeten het belijden dat wij al deze zegeningen die we van u smeken niet verdienen. Niemand van ons kan zeggen dat hij voor u enige verdiensten kan laten gelden, waardoor we iets te eisen hebben. We hebben niets te eisen. We hebben alles verzondigd. En wanneer u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Niemand. Maar wil u in gunst op ons neerzien, om de zegenende handen die doorboord waren van uw Zoon, de borg en middelaar van zijn kerk, de Heer Jezus Christus. Heere, bezoek ons in die doorboorde handen. Om hem die gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 21. En daarvan de versen 2, 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 21, de versen 2. 5 en 6, wat hij u smeekt uit harten grond, in al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer. En het zesde, gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. 2, 5 en 6 van de 21ste psalm. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers, Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is het 13e vers van Psalm 73, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag, waar we met de hulp van de Here bij willen stilstaan, kunt u vinden in dit schriftgedeelte wat er nu is voorgelezen, Lucas 24, de versen 50 tot en met 52. Lucas 24, de versen 50 tot en met 52. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, het lijkt erop dat de hemelvaart van de Heere Jezus Christus niet veel betekenis heeft. De hemelvaartsdag staat wat weggescholen tussen de andere christelijke feestdagen. De komst van de Heere Jezus Christus in het vlees bijvoorbeeld heeft veel meer aandacht in de adventsweken, in de drie diensten op de kerstdagen en vaak ook nog na de eigenlijke kerstdagen wordt er aandacht geschonken aan het komen van de Heere Jezus Christus in de wereld. Maar als Christus deze wereld verlaat, als hij ten hemel vaart, ja, dan is het eigenlijk maar één dienst, zo midden in de week, waarin we daarbij worden stilgezet. Geen wonder dan ook dat vroeger de hemelvaartsdag wel het stiefkind genoemd werd van de christelijke feestdagen. Nu zal iemand zeggen, wel, misschien heeft dat ook wel reden. Misschien heeft de hemelvaart ook wel weinig betekenis. Vandaar dat er zo weinig aandacht aan geschonken wordt. Zou dat waar zijn? Zou het inderdaad zo zijn dat de hemelvaart van de Heere Jezus Christus weinig betekenis heeft? Wat zou u daarop antwoorden? Ach gemeente, als we daarop moeten antwoorden, dan moeten we één ding allereerst zeggen en dat is dat geen enkel ding in het leven en werken van de Heere Jezus Christus zonder betekenis is. Alles wat over de Heere Jezus in de schriften geschreven staat, heeft grote en wijde betekenis. En als het dan over de hemelvaart in het bijzonder gaat, dat is niet minder dan de dag van de kroning van deze koning. En zou juist op de dag waarop deze koning, de Heere Jezus Christus, gekroond wordt, zijn kerk niet met ademloze verwondering op moeten zien naar de hemel. Want op de dag waarop deze koning gekroond is, heeft hij ook aan zijn kerk gaven uitgedeeld. Gaven geschonken. Op de kroningsdag van koning Jezus zien zijn discipelen, en dat is het laatste wat ze van de Heere Jezus Christus hier op aarde gezien hebben, zegenende handen. En vanuit die zegenende handen ontvangt de kerk op de hemelvaartsdag genade voor genade. Geen betekenis, diepe betekenis. We willen er vanmorgen met de hulp van boven samen bij stilstaan. En het thema voor de prediking is heel eenvoudig, de hemelvaart van Christus. En we letten vanuit onze tekst op drie dingen. Allereerst op de plaats van de hemelvaart. We lezen in het eerste vers van onze tekst, en hij leidde hen buiten, dat is buiten Jeruzalem, tot aan Bethanië. In de tweede plaats de zegen van de hemelvaart. Hij zegende hen terwijl hij van hen scheidde. En ten derde de vrucht van de hemelvaart. En daarbij willen we letten op het feit dat ze hem aanbaden en terugkeerden met grote blijdschap. De hemelvaart van Christus, de plaats van de hemelvaart, de zegen van de hemelvaart en de vrucht van de hemelvaart. De geschiedenis van de hemelvaart die zo overbekend is, begint eigenlijk zo heel eenvoudig. We weten alle dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden nog 40 dagen hier op aarde geweest is. 40 dagen heeft hij van tijd tot tijd zijn discipelkring bezocht en heeft hen onderricht gegeven. Heeft de dingen die voor hen duister waren opgehelderd. Heeft gesproken over de betekenis van zijn opstanding, van zijn lijden, van zijn sterven en ook over de betekenis van zijn komend vertrek. En ook op deze 40ste dag is de Heer Jezus Christus weer in het midden van zijn discipelen. Ze zijn opnieuw in Jeruzalem. En als de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen is, begint hij opnieuw te spreken over de dingen van het Koninkrijk Gods. Over het feit dat binnen enkele dagen de geest zal worden uitgestort als hij van hen weggenomen zal zijn. En terwijl hij met hen spreekt, leidt hij hen buiten de stad Jeruzalem. Dat was iets wat zo heel gewoon was. Een leermeester, een rabbi, omringd door zijn leerlingen, die al wandelende uitleg gaf en dingen zei die zijn leerlingen moesten weten. Het lijkt alsof het weer is als vanouds. De rabbi uit Nazareth, de Heere Jezus Christus, te midden van zijn discipelen, sprekend en onderwijzend. En zo leidt hij hen buiten de stad Jeruzalem, en ze gaan in de richting van Bethanië. Als we alles wat de schrift over de hemelvaart zegt naast elkaar leggen, dan is dit het beeld wat we krijgen, dat de Heer Jezus Christus wandelde met zijn discipelen naar de Olijfberg tegenover Betfage en dat hij kwam tot dicht in de buurt van de afslag naar Bethanië. Want daar aan de voet van de Olijfberg splitste de weg zich. Daarheen leidt hij zijn discipelen. En vandaar zal hij straks ten hemel varen. En als we dan een ogenblik proberen ons in te denken, beeld wat ons hier in de schriften getekend wordt, de Heer Jezus Christus wandelend met zijn discipelen, daar aan de voet van de Olijfberg, ginds ligt Bethanië, daar tegenover ligt Betfage, dan wandelt hij precies naar de plaats waar hij zo'n 6 weken geleden zijn intocht in Jeruzalem begonnen is. Dan wandelt hij in de buurt van de plaatsen die deze afgelopen weken zo'n diepe betekenis gekregen hebben. Daar bij de Olijfberg ligt de Hof van Gethsemane. Ginds, heel in de verte, is de heuvel Golgotha en de tuin van Jozef met het graf. Alles hier buiten Jeruzalem spreekt. Het is een weg, een tocht. Die de Heer Jezus Christus maakt met zijn discipelen vol herinneringen. Eigenlijk zegt alles in de omgeving waar ze wandelen. Hier heeft de Heer Jezus Christus ook een 6 weken geleden gewandeld. Hier heeft hij bloed gezweet. Hier heeft hij geworsteld in de hof. Hier heeft hij geleden, ginds is hij gestorven. Het is voor de discipelen, het is voor de Heer Jezus Christus zelf, een reis vol herinneringen. En ook wij mogen niet vergeten op deze hemelvaartsdag, dat wanneer de Heer Jezus Christus op die plaats komt buiten Jeruzalem, aan de Olijfberg bij Betfage, Bethanië, Gethsemane, dat de hemelvaart van Christus nooit verstaan kan worden zonder de donkere achtergrond van de lijdensweg en van de stervensgang waarvan alles hier spreekt. Paulus laat ons dat duidelijk horen in zijn brief aan de Efeziërs, wanneer hij in het vierde hoofdstuk spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus en de betekenis. Dan zegt hij midden in dat hoofdstuk over die hemelvaart: hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, dezelfde is het ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Met andere woorden, Paulus zegt: u kunt de hemelvaart van de Heer Jezus Christus niet bezien zonder ook te denken aan het feit dat voor zijn hemelvaart was er een neergang, was er het lijden, was er het bloed en de tranen, was er het kruis van Golgotha, was er de vernedering. Calvijn zegt ergens: voor de hemelvaart van Christus was er eerst zijn hellevaart in de helse smarten en in de helse angsten. Van zijn lijdensweg die langs Gethsemane en over Golgotha ging. De gemeente, dat heeft ook hele persoonlijke betekenis. Als wij op deze hemelvaartsdag het hemelvaartsevangelie openen, en als we nadenken over de triomf van koning Jezus, over zijn glorierijke intocht in de hemelen, om te verstaan wat dat betekent, ook heel persoonlijk betekent, moeten we toch ook iets zien en kennis hebben aan een vernederde Heer Jezus Christus. Aan een borg die geleden heeft en die gestorven is. Veel mensen horen graag over de triomf van koning Jezus. Over de hemel en de heerlijkheid die hij op zijn hemelvaartsdag binnenschreed. En ze hopen en geloven dat, omdat ze veel over de triomf van koning Jezus denken, straks ook eenmaal voor hen die hemel open zal gaan. Maar vergeet één ding niet: om in de triomf van koning Jezus te delen, om straks ook in de hemelen binnengelaten te worden, is het nodig dat wij hem persoonlijk leren kennen als borg voor onze schuld, als de Heer Jezus Christus die door zijn diepe lijdensgang moest boeten, betaald heeft. En daarom is de eerste vraag die in de prediking op de hemelvaartsdag tot ons komt, tot u komt en tot mij komt: kennen we de Heer Jezus Christus als borg en als zaligmaker, persoonlijk voor onze eigen schuld, voor onze eigen zonde? Kennen we hem als de vernederde man van smarten, die nu arm geworden is om verloren zondaren, doodschuldige zondaren te redden van het verderf waar ze zich door de zonde ingebracht hadden? Dat is de eerste vraag. En leef vanmorgen nu niet over die vraag heen. Want die opgevaren is in de hemel is ook eerst neergedaald tot in de nederste delen der aarde, tot in de helse pijnen en tot in de helse smarten. Kent u de Jezus, de Christus van Gethsemane? Kent u de bebloede borg en zaligmaker? O, dat is een vraag om op deze hemelvaartsdag over na te denken. En de eenzaamheid mee te zoeken. En te gaan smeken: Heere, geef me die Jezus, of ik sterf. Want buiten deze borg en zaligmaker is geen leven, is een eeuwig zielsverderf. Het is dus zo dat alles hier wijst, ook in de geschiedenis van de hemelvaart, terugwijst naar het lijden en sterven van de Heere Jezus, naar de Heere Jezus Christus als borg. We moeten op nog iets wijzen. En dan onderstrepen we een klein woordje uit onze tekst, dat de Heere Jezus Christus, als hij met zijn discipelen de stad uitgaat, op weg naar zijn hemelvaart, dat hij hen leidt langs Gethsemane en Betfage naar de Olijfberg. De Heere Jezus gaat zijn discipelen voor. Hij leidt ze opnieuw langs al die plaatsen. De Heere Jezus Christus leidt zijn kerk wel meer terug. En misschien zijn er mensen in ons midden die daar persoonlijk weet van hebben. Dat ze door het woord en door de geest van de Heere Jezus Christus teruggeleid werden. En terug gingen zien ook in hun leven. En meestal als de Heere ons terugleidt, ons een blik geeft over wie hij geweest is en wat hij gedaan heeft, ook heel persoonlijk in ons leven, dan worden er dingen opgehelderd die vroeger nog verborgen lagen. Zo zal het ook voor de discipelen geweest zijn, zou het niet? Toen de Heere Jezus al sprekend en onderwijzend zijn discipelen terugleidde naar die plaatsen van Gethsemane, naar die plaatsen buiten Jeruzalem, toen hij sprak over de dingen die gebeurd waren en die nog zouden gebeuren, toen hebben de discipelen het gezien. Dat alles was nu nodig geweest. Dat bittere lijden, dat verlaten worden, dat wat hun zoveel verdriet gedaan had, dat wat heel hun hoop en geloof onnoemelijk geschokt had. Die bittere lijdensweg was nodig geweest, want anders zou er geen zaligheid geweest zijn. Als de Heere Jezus zijn discipelen terugleidt langs die weg die getekend is door zijn voetstappen, door de doornenkroon en door het bloed, dan schijnt er licht, licht van de Heere Jezus Christus zelf over het pad waar hij zijn discipelen leidt. En zo is het nog, als de Heere zijn kinderen terugleidt, terugleidend licht schenkt, licht geeft over wat hij in het verleden gedaan heeft, dan wordt alles duidelijk, dan worden de dingen helder, dan gaan we hem ook aanbidden. Wat een zegen, als soms in een tijd van duisternis en in een tijd van strijd, de Heere ook vandaag aan zijn kerk laat zien wie hij geweest is in het verleden, wat hij gedaan heeft aan hun hart. Wat een zegen als u in uw eigen leven bij het terugleidende licht van Gods geest de voetstappen van de Heere Jezus Christus mag ontdekken. Zijn werk mag zien als hij het bevestigt. Ik heb toen gesproken en ik heb mij toen over u ontfermd. Ik heb u door die donkere dalen heen geleid. Ik heb tot uw hart gesproken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Als hij het bevestigt, dan gaan we Gods wegen zien en zijn wegen goedkeuren en zijn wegen aanbidden. En zo liepen die discipelen met de Heere Jezus Christus langs die wegen vol herinneringen. Zo leidde de Heere Jezus hen terug. Ze zagen al die plaatsen. Ze zagen het nu als ze het nooit tevoren gezien hadden. En daar terwijl ze dus aan de voet van de Olijfberg staan, of misschien enigszins op de helling van de Olijfberg, zwijgt de Heere Jezus Christus. De discipelen moeten verwonderd naar boven hebben gezien. Ze zagen hem staan. En nu heft hij zijn handen op. Hij Hij zegent hen. Het is dat oude gebaar wat al in het Oude Testament aan ons wordt voorgehouden. Het zegenende gebaar van de hoge priester, de twee uitgestrekte handen. Die twee uitgestrekte handen, het teken van de hoge priesterlijke zegen, die handen. Ze zien ze uitgestrekt over zich. En als de Heer Jezus Christus hen zegent, misschien terwijl hij woorden sprak, misschien ook terwijl hij zweeg. Dat wordt in de schrift niet duidelijk. Maar in elk geval, terwijl de Heer Jezus Christus hen zegende, scheidde hij van hen en werd opgenomen in de hemel. Plotseling wordt de Heer Jezus van de Olijfberg opgeheven. Ze zien hem omhoog gaan in de lucht. En na enige ogenblikken, terwijl ze de zegenende handen verder en verder in de lucht zien verdwijnen, is er een wolk die hem omringt en aan hun ogen onttrekt. Zegenend scheidt de Heer Jezus Christus van zijn discipelen. Zegenend wordt hij opgenomen, weggenomen. Wat betekent dat, vraagt u? Dat de Heer Jezus Christus, nadat hij zijn discipelen onderwezen had, op de Olijfberg zegenend werd weggenomen. Wel, het betekent verschillende dingen. We kunnen vanmorgen maar iets aanstippen van de rijkdom van de inhoud van dat simpele woord. Dat hij zegenend van de Heer Jezus, dat hij zegenend van zijn discipelen weggenomen werd. De Heer Jezus Christus zegende hen. Hij zegende hen toen hij van hen wegging. Dat betekent dat aan het einde van zijn werk hier op aarde hij aan zijn discipelen laat zien waarvoor hij eigenlijk gekomen is. Het laatste wat de discipelen van de ten hemel varende Heer Jezus zien zijn zegenende handen. En met die zegenende handen vat hij heel zijn werk, heel zijn lijdensgang, al zijn woorden samen. Ik ben gekomen om op deze wereld mijn zegen te geven. Dat is het diepst bedoelen van mijn komst geweest. Mijn zegen geef ik u, mijn zegen laat ik u. En dat is op zichzelf al een ontzaglijk wonder, gemeente. Want de Heer Jezus Christus is op deze wereld gekomen om te zegenen. Op een wereld die in de vloek ligt en onder de vloek gebukt gaat. Sinds het paradijs verloren is. Sinds de val van Adam en Eva. Is de vloek op deze aarde gekomen. De vloek vanwege de zonde. Aardrijk is om uwentwil vervloekt. De mens is vervloekt. En de aarde kreunt en zucht onder de vloek. Dat heeft de zonde gedaan. En daarom is het geen wonder als we op deze aarde tekenen van de vloek tegenkomen. Weet u wat wel een wonder is? Als er op deze aarde nog zegen gevonden wordt. Dat is alleen maar onverdiend. En het grootste wonder is dat op deze vervloekte aarde de Zoon van God gekomen is om eeuwige zegen te schenken. Om dat werk te doen. En zo een zegen te schenken en een zegen te laten aan zijn kinderen, aan zijn kerk. Dit was mijn werk. Zegt hij met die zegenende handen, om op een vervloekte wereld mijn zegen te geven en mijn zegen te laten. Er is nog iets. We lezen herhaaldelijk in de geschiedenis na Pasen, dat de Heer Jezus Christus, als hij zijn discipelen opzoekt en hen aanspreekt en hen zegent, dat hij zijn handen aan hen toont. En als hij de handen toont aan zijn discipelen, dan wordt zichtbaar dat in die handen de littekenen zijn van zijn lijden en van zijn sterven. Ook al is de Heere Jezus Christus verheerlijkt, hij draagt in zijn lichaam tekenen, de littekenen van de nagels die hem aan het kruis verwond hebben. En daarom zien de discipelen op deze hemelvaartsdag de zegenende handen uitgestrekt. En in die zegenende handen zien ze de littekenen. Die handen zijn 6 weken geleden doorboord. En dat zegt dit. Dat de Heere Jezus Christus nu zijn discipelen zegent met een nieuwe volmacht. Een nieuwe volmacht. Wat bedoelt u? Dit. Laat ik het duidelijk maken met een beeld. Als in het Oude Testament aan het einde van de dag de priesters uit het heiligdom kwamen om de grote zegen op het volk te leggen, dan hadden die priesters de hele dag gewerkt. Dan waren ze bezig geweest in het heiligdom. En misschien zaten er op die kleren van een van die priesters wel spatten van het bloed van de offers die ze gebracht hadden. Dat was een hele diepe betekenis. Wat zo'n bloedspat kon krijgen voor iemand die daar inzicht in had. Die zou het zeggen tegen zijn kinderen: kijk, dat die priester nu de zegen uit mag spreken. Dat die priester nu ons heen mag, weg mag sturen, naar huis mag laten gaan. Onder de zegen van de Allerhoogste. Dat is omdat die zegen gekocht en betaald is door het bloed wat gesprengd is. Die zegen die werd gebracht op grond van het bloed. En zo is het ook als de Heere Jezus Christus ten hemel vaart. Dan laten die doorboorde handen aan de discipelen, ja aan ons allen zien. Dat feit dat de Heere Jezus zijn kerk zegenend verlaat. Dat hij zijn zegen aan zijn kerk achterlaat. Dat feit is betaald met bloed. Is betaald door doorboorde handen. Is betaald op Golgotha. Misschien hebben die discipelen daar iets van gezien. Zeker hebben ze er iets van verstaan. Dat nu de zegen van de Heere Jezus Christus bezegeld en betaald is. Doordat hij zijn bloed heeft gestort. Tekenen van zijn lijden. Mijn zegen is betaald met mijn bloed. En dat bedoelen we wanneer we zeggen hij zegent hen met een nieuwe volmacht. Christus zegent altijd met volmacht. Maar nu zijn daar de zichtbare tekenen. De zichtbare bewijzen voor zijn kinderen. Dat hij nu zegenen kan en zegenen mag. Want hij heeft zelf die zegen verworven. Hij heeft ze betaald met zijn dierbaar bloed. Wat is het een zegen, kind van God, als u midden in de strijd en in de vragen van het leven, op deze hemelvaartsdag bij het licht van Gods genade zien mag. Dat de zegen van deze ten hemel varende koning een vaste zegen is, een zekere zegen is. Want die zegenende handen zijn doorboorde handen. Die zegen is betaald met zijn bloed. Wat wordt ook dat bloed van de Heere Jezus, die doorboorde hand, steeds dierbaarder. Als je mag zien dat hij nu door dat bittere lijden en door dat vreselijk sterven zijn zegen gekocht en zijn zegen betaald heeft. Er is ook dit. De Heere Jezus komt met zegenende handen. Met zegenende handen de hemel binnen. Iemand heeft zo mooi gezegd. Bij de hemelvaart is het laatste wat de aarde van de Heere Jezus Christus ziet. Zegenende handen. En het eerste wat de hemel van de Heere Jezus Christus ziet, zegenende handen. Als de Heere Jezus ten hemel vaart, komt hij, met eerbied gezegd, niet met lege handen in de hemel aan. Komt hij met zijn doorboorde handen, met de tekenen van zijn lijden, van het volbrachte werk in de hemel aan. En kan hij nu in de hemel die doorboorde handen gaan tonen? Kan hij het aan de hemelingen, maar bovenal aan zijn vader laten zien? Vader, ik heb de prijs betaald, ik heb verzoening gevonden. Nu kan hij in het hemels heiligdom bidden voor zijn kerk, bidden en pleiten voor zijn volk, pleitend op die doorboorde handen. En daarom zegt de apostel later, als hij over deze dingen mediteert, hij zegt, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wij hebben een biddende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. En die biddende hoge priester is de hemel binnengegaan met opgeheven handen, met doorboorde handen. En die biddende hoge priester heft nu in de hemel nog steeds zijn handen op en laat aan de Vader zijn handen zien. En als de Vader dan uit de hemelen ziet dat wij kinderkens, zegt Johannes, gezondigd hebben, dat wij struikelen dagelijks in velen, dat wij door de zonde steeds weer verknoeien en bederven, dat wij door de zonde de toorn van God over ons halen, dat door de zonde God zich van ons af moet wenden. Kinderkens, zegt Johannes tegen God strijdende kerk, wij hebben een voorspraak bij de Vader, die nu voor Vaders troon staat en zijn handen laat zien. Vader, ik heb voor hun geleden, ik bid voor hen. Kijk, en dan ziet de Vader de zonde van zijn kinderen niet meer. Dan ziet de Vader de zonde van die strijdende kerk niet meer. Dan ziet de Vader zijn kerk in de doorboorde handen, in de opgeheven handen van zijn ten hemel gevaren zoon. Dan ziet de Vader zijn kinderen niet in hun zonde, maar hij ziet ze als in een mist van bloed, in doorboorde handen. Christus vaart met opgeheven handen, met doorboorde handen ten hemel. Betekent nog meer. En u voelt wel, als we over deze dingen spreken, dan stippen we maar aan. Ook dit ligt erin opgesloten. Dat die doorboorde handen die opgeheven worden over de discipelen en in de discipelen over de hele kerk. In die doorboorde handen ligt deze boodschap aan de discipelen. Ik ga heen van u. Ik word van u weggenomen. Scheiden. Dat woord wordt gebruikt in onze tekst. Maar mijn zegen laat ik u. En kijk nu eens, zegt de Heer Jezus Christus als het ware, in die zegen in mijn handen. Mijn handen zijn doorboord. En dat betekent dat ook al zal ik nu van u weggaan en zult ge me niet meer zien, zal ik achter het gordijn van het hemels heiligdom verborgen blijven. Mijn doorboorde handen zijn het bewijs dat ik u nooit vergeet. De wonden in mijn handen zijn het teken dat ik voor u geleden heb. Uw namen staan in mijn handpalmen gegraveerd. Ik zal aan u denken. Ik zal u nooit vergeten. Ook al lijkt het alsof ik niet meer bij u ben. Gij, Petrus, Johannes, Jacobus, uw namen zijn steeds in mijn handen. Uw namen draag ik op mijn hart. En daarom, al moet ge nu alleen door het leven in die zin, dat ik niet meer bij u zal zijn, dat ge me, mijn lichaam, mijn ogen, niet meer zult zien. Toch kan ik u niet vergeten. Uw namen staan in mijn handen. Uw namen draag ik op mijn hart. Kijk, en als daar iets van gezien wordt met het oog van het geloof, dat de Heer Jezus nu wel ver van ons weg is, achter een gesloten voorhangsel in de hemel, maar dat de namen van al zijn kinderen in zijn hart zijn, in zijn handpalmen gegraveerd zijn. Ach, dan kun je bij alle vragen en raadsels die dit leven mee kan brengen, toch boven alles uitzien. Zelfs al zouden de poorten van de hel bezig zijn om uw leven te verslinden, kind van God. Al zoeken ze de kerk te overweldigen, te vernietigen indien het mogelijk is. En u ziet het rondom u heen. U ervaart het misschien in de praktijk van uw eigen leven. De machten der duisternis die velen zijn. Maar let eens op die zegenende handen. De Heere zegt, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want niemand kan ze uit mijn hand rukken. Wat ligt die kerk dan vast? Het kan soms lijken alsof de kerk als aan een draad hangt. Heen en weer geslingerd door de machten van zonde, van duivel en van dood. Maar ze hangt aan de eeuwigheidskabel van de liefde van God in Christus. Vast in de handen van de middelaar. Vast in de handen van de Heer Jezus Christus. En als zij van hen scheiden, zegende hij hen. Wat een gedachte liggen er in die zegen opgesloten. In die zegenende handen waarin hij het uitsprak. Ook al scheid ik van u, mijn zegen geef ik u. Mijn zegen laat ik u. Kijk, en daar hebben de discipelen ook iets van gezien. U zegt, hoe weet u dat? Wel, dat staat heel duidelijk in onze tekst. De discipelen hebben iets van de rijkdom van de zegen van deze ten hemel varende koning gezien. O, we weten het, aanvankelijk waren ze bezet met verbazing. U leest dat in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. Ze stonden naar de hemel te kijken toen die wolk de Heere Jezus van hen wegnam. En hemelboden waren er voor nodig om hen te herinneren aan de woorden die de Heere Jezus gesproken had. En toch, ook al was er in het begin even iets van een verbazing en van een verbijsterd opzien naar boven, toch vloeit ogenblikkelijk iets van vrede en van het besef van het wonder van wat hier gebeurt in hun hart. Want u leest in onze tekst dat toen de eerste verbazing weg was, toen ze verstonden wat dit alles betekende, dan staat er zo, en ze aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoe kan dat nu? De Heer Jezus van hen gescheiden en de discipelen terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Doet scheiden dan geen pijn? Is dan het oude Franse spreekwoord niet waar dat afscheid nemen eigenlijk een beetje sterven is? Dat is zeker waar, gemeente. Scheiden is lijden. Afscheid nemen doet pijn. Maar als de Heer Jezus van zijn discipelen afscheid neemt, ook al zou het te begrijpen geweest zijn dat hun harten vervuld waren met pijn en verdriet over dat afscheid, Hun harten zijn niet bedroefd en verdrietig meer. Dat komt omdat ze iets hebben gezien van de diepe betekenis van dit afscheid. Het laatste wat ze zagen waren zegenende handen. En die zegenende handen die weggenomen werden door die wolk. Ik denk dat dat heel lang in hun herinnering gebleven is. En als ze soms met vragen liepen en soms verdriet hadden. En soms misschien ook gedacht hebben toen ze aan het prediken waren. Het evangelie aan het verkondigen waren. Overal over de wereld. Ach, kon ik nog maar eens naar de Heere, naar de Meester toe om te spreken, om te vragen, om te luisteren. Kon ik nog maar eens zitten aan zijn voeten. Het zou te begrijpen geweest zijn dat ze dat gedacht hebben misschien. Toch, als ze werkelijk nadachten en werkelijk bepaald werden bij de betekenis van de hemelvaart, dan zagen ze dat hij van ons weggegaan is, dat is alleen maar ons ten goede. Want hij heeft zijn zegen bij ons gelaten. En omdat hij zijn zegen bij ons gelaten heeft. Of zoals onze catechismus het zegt, met zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Daarom konden de discipelen nu terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Want is grote blijdschap, is het niet. Als je weten mag dat de Heere in gunst op je neerziet. Als je weten mag dat de Heere met je zal zijn. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Als je weten mag dat hij zijn zegen aan je geeft. En zijn zegen aan je laat. Als je weten mag dat hij met zijn godheid en genade nooit meer van je wijken zal. Zou je dan niet blij zijn? Zeg het eens. Zou dat niet iets zijn waardoor blijdschap je hart zou vervullen en als het ware zou overstelpen? Ja, dan begrijpen we dat de discipelen verblijd waren. Verblijd ook omdat de Heere dit aan hen had laten zien en hen dit wonder geschonken had. Want vergeet u het niet, gemeente. Als de grote koning, de Heere Jezus Christus, zijn wonderen openbaart en zijn zegen laat zien en zijn genade toont aan het hart. Dan komt er blijdschap. Blijdschap die wel eens vermengd kan zijn met droefheid, jazeker. Maar als de Heere tekenen van zijn gunst schenkt, is er blijdschap in het hart. En verwondering, dat was er ook. En u leest dat ook in de tekst. Want als de discipelen daar op de Olijfberg zien dat de Heere Jezus zegenend van hen heen gevaren is, stroomt niet alleen de blijdschap in hun hart waarmee ze teruggaan naar Jeruzalem, maar zinken ze ook neer in verwondering, want u leest, en zij aanbaden hem. En het Grieks gebruikt een heel sterk woord. En ze vielen in het stof. Letterlijk staat er in het oorspronkelijk en ze kusten het stof. Het is het teken van eer dat iemand languit in het stof gaat liggen. Languit voor de Heere neervalt. Teken van de diepste eerbied. Kijk, en hier vallen de discipelen languit in het stof van de Olijfberg. En in diepe ootmoed zeggen ze het, wat een wonder. Dat hij midden op deze wereld die onder de vloek ligt. Aan ons die de dood en de nacht verdienen. Licht en leven. Vrede en genade schenkt. Dat hij nu zegenend afscheid neemt en eeuwig in de hemelen leeft. Ons ten goede. Dan zinken ze neer in verwondering en vallen plat op de aarde. En in het stof zeggen ze, Heere, wij zijn het niet waard. Onverdiende zaligheid, onverdiende zegen. Maar tegelijkertijd is er in dat neervallen voor de Heere, in dat neerzinken voor hem in het stof, een belijdenis: gezegend zij die grote koning. die tot ons komt in 's Heere naam. Ziet u het? Dat is het. Wat op de hemelvaartsdag, toen de Heere Jezus van zijn discipelen werd weggenomen, zo heel duidelijk aan ons gepredikt wordt, plat in het stof, in diepe verwondering, met een hart overstroomd door het wonder en door blijdschap. En de vraag komt tenslotte tot ons, als we deze dingen zo aangestipt hebben. Als wij nu op deze dag zoveel eeuwen nadat de hemelvaart plaatsvond, samengekomen zijn in dit kerkgebouw om het hemelvaartswonder te overdenken vanuit de schrift. Als wij samengekomen zijn om de woorden van God te openen, die ons laten zien wat het hemelvaartsfeit eigenlijk betekent. Verstaan we hier nu iets van? Dat die grote koning die met glorie en luister ten hemel vaart, dat hij de vernederde koning was. Dat hij op deze wereld zijn zegen schenkt. Verstaan we daar iets van? We verstaan er niets van, gemeente. Als we nog leven zonder God en zonder Christus. We kunnen misschien wel iets begrijpen van de dingen die vanmorgen gezegd zijn. Maar verstaan met het hart. We verstaan er niets van. Als u of jij nog leeft zonder God en onbekeerd. Dan is dit hele gebeuren een gesloten boek. En dat is het allerergste. Het allerergste wat gebeuren kan. Als het woord van God een gesloten boek voor u is. En als dat zo is in uw persoonlijk leven. Dan moet ik het vanuit het woord van God aan u zeggen. Leef zo niet verder. Leef zo niet verder. Want als u zo verder zou leven, u komt om. Om zonder zegenende handen. Om in de nood. En in de schuld. En onder de vloek. Van uw eigen bestaan. Dan zou het goed zijn als u vandaag of vanavond maar niet te veel weg zou gaan. En u bezig zou houden met van alles en nog wat. Zou het dan geen tijd worden, mijn beste vriend, dat u de stilte opzocht en ging bidden om genade. Ging bidden of in de vloek van uw leven, in de nood en in de dood van uw leven, de zegenende handen van de grote koning mochten komen. Heere, zegen ook mij. Want als we door zouden leven, zo op zouden gaan in de dingen van dit leven, en maar verder gaan en verder gaan, zonder God en zonder zijn gezalfde, de dag zou kunnen komen dat u die grote koning zal zien. Maar als u hem onbekeerd zult ontmoeten op die grote dag, dan zult u niet zijn zegenende handen ontdekken. Maar dan zult u zijn toorn zien. Dat staat er van de onbekeerde, dat de eerste blik van de onbekeerde op de grote koning die komt met de wolken is. Wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Hij zal komen, gemeente, en zullen er dan onder ons zijn die met een bevend hart datzelfde moeten zeggen. Wie kan bestaan voor de toren van het Lam. Al die preken die u gehoord hebt. Ook het woord wat vanmorgen gebracht is. Tegen u zal moeten getuigen. De preek over de zegenende handen. Al die woorden. Ach, er is maar één ding. Wat het woord van God u op het hart bindt. Zoek dan de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat u toch met hem verzoenen. Nu het nog het heden van de genade is. Ja, zegt iemand. Dat is waar, de noodzaak van de bekering. Dat moet telkens weer gezegd worden. En u kan het niet genoeg zeggen. Maar kijk, dat is vooral de laatste tijd sterk op me afgekomen. Ik moet bekeerd worden. Er moet wat veranderen. Doorleven kan niet, want dan kom ik om. Maar hoe kan ik nu bekeerd worden? Hoe kan ik nu deel krijgen aan die zegen van die ten hemel gevaren koning? Ach, weet u. Dat is niet iets wat u zelf kunt doen. Dat is niet iets wat u in uw hand heeft. Dat is een genadewerk. Maar een genadewerk waarvan de Bijbel zegt dat de Heere nu door het huis van Jacob daarom gebeden wil zijn. En als er vanmorgen tobbers in de kerk zijn die weten dat een wonder nodig is. En wie hard naar dat wonder van genade uitgaat. Maar die niet weten hoe dat wonder van genade nu hun deel moet worden. Weet u waar die ten hemel gevarige koning op wacht? Die wacht op mensen die plat voor hem in het stof gaan liggen. En gaan bidden, Heere, zegen ook mij. Hij wacht dat mensen komen om zichzelf aan te klagen. Om te zeggen, Heere, ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet. Ik weet niet hoe het moet. Die komen zoals ze zijn in al de nood en in al de schuld van hun leven. En die gaan bedelen om onverdiende genade en onverdiende gunst. Plat in het stof. Voor zulke mensen zou het bij die ten hemel gevaren koning wel mee kunnen vallen. Want nooddruftigen en armen, daar heeft die koning een bijzonder oog voor. Hij wil op ze neerzien. Hij wil uit vrije genade zich over hen ontfermen. En die zegenende handen ook in hun leven laten zien. Dat het nu niet om iets in hun, maar alleen om het bloed en om de littekenen. Om het lijden en om het sterven. Om de gerechtigheid die hij verworven heeft, daarom alleen mogelijk is. O daarom u, die zo vastloopt met uzelf. U die de Heere zoekt in al de strijdvragen die boven bruisen in uw hart. Houd aan. Aan de troon van hem die in de hemelen is. Houd aan. Totdat hij ook u genadig zij. Dat aanhoudend leven. Ja, daar mogen Gods kinderen toch ook iets van kennen. Al is het soms ver weggezonken. Al is het soms heel erg bestreden. aanhoudend bidden. Plat op de grond. Daar kan soms in stilte die blijdschap, die vreugde, die verwondering het hart bezetten. Als de Heere laat zien. En toch weet ik van u af. En toch weet ik waar u woont. En toch bent u met al uw zuchten, met al uw zorgen niet verborgen. En toch, ik weet van u af. Want zie, toen ik ten hemel voer, toen liet ik mijn zegen op deze aarde achter. En in mijn zegen toonde ik aan mijn kerk mijn doorboorde handen. En in die doorboorde handen staan nu al de namen van al mijn kinderen in opgesloten. Ze staan erin gegraveerd. Wat een wonderlijke gedachte. Dat toen de Heere Jezus Christus stierf. Toen zijn handen doorboord werden. Toen werden ze doorboord voor al zijn kinderen. Toen stonden de namen niet alleen van een Abraham en van een David of van een Paulus of van een Johannes daarin gegraveerd. Maar ook de namen van al Gods kinderen die vandaag nog in het strijdperk zijn. En toen de Heere Jezus Christus ten hemel voer en de littekenen in zijn handen liet zien. Toen stonden daar niet alleen de namen in gegraveerd. Van een Malachi en van een Jacobus en van een Johannes. Maar ook van die man en die vrouw. Die door de genade van God. Op het slagveld van vrije genade gevallen zijn. En nu in ootmoed hem mogen vrezen. Toen die handen uitgebreid werden over de discipelen. Stonden alle namen van al Gods kinderen, van alle eeuwen en van alle plaatsen, al in die handen opgeschreven. En werd er aan al Gods kinderen, van alle eeuwen en van alle plaatsen, ook van de 20e eeuw, ook van hen die leven, in het jaar 1989 werd er gezegd, en mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Niet een vrede zoals de wereld die geeft, maar de vrede gekocht en betaald door mijn bloed. Dat is een wonder, als je midden in de strijd, en midden in de vragen, die handen mag zien, kind van God. En daarop mag blikken. Dan kun je verder. Verder door de strijd. Verder door de nacht. Dan kun je verder. Ook wanneer de zonde soms woedt in je. En je op de hemelvaartsdag moet zeggen, Heere, wat ben ik verkleefd aan het stoffelijke en aan het zonde. Want als je die handen mag zien, dan zeg je het. Wie is als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Dan zeg je het ook. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Tot u, o Heere, naderen we in dit ogenblik aan het einde van deze dienst. We zeggen uw grote naam, eerbiedig dank en smeken van u, wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is, genadig zegenen. Vergeef het zondige wat ons aankleefde, ook in deze dienst, maar wil u uw woord zegenen, want het was toch uw woord, wat ook vanmorgen geklonken heeft. Wil u het bevestigen en de naprediker zijn, ook in ons midden. Ga met ons, bewaar ons op deze dag. Bewaar ons bovenal voor de zonde en leid ons in uw waarheid. Breng ons op de plaatsen waar we heen hopen te gaan of waar we verwacht worden. En wil u ons deze dag zegenen en ook de komende dagen. En ook wanneer sommigen van ons misschien een enkele dag elders zijn, wil u geven dat we alle bewaard en gespaard mogen worden en elkaar opnieuw mogen zien op uw tijd. Breng ons als gemeente samen op deze komende zondag. Zegen de broeders die dan een preek zullen lezen. Wil u ook onder de leesdienst uw zegen schenken. En breng ons op de Pinksterdagen weer samen. We vragen dat in de vergeving van onze zonden en in dankzegging voor alles wat u gegeven hebt. Uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 24, het vierde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.